Beleggerspanel.
Philips presenteerde gisteren goede kwartaalcijfers. Toch daalt het aandeel op de beurs. Hoe komt dat? En na een heroverweging is de Nasdaq veranderd. Welke impact heeft het op de koers van big tech bedrijven? We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Corné van Zijl, analist en strateeg bij Cardano. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Nou, Corné, om met jou te beginnen. Wat is je laatste transactie?
Ja, dat is een indexfonds geweest in Coco's.
Coco's, oh ja, die waren bekend, hè? Dat zijn van de bank, hè?
Die zijn van de banken, inderdaad. Ja. Dat zijn contentjes convertibles. En dat betekent dus dat die voortdurend omgewisseld kunnen worden. Het zijn obligaties, maar die kunnen omgewisseld worden in aandelen. Ja. Als het dus fout loopt.
Kan het ook risicovol zijn?
Dat is ook risicovol, dan krijg je ook een heel mooi rendement erop. En het grappige is, heel veel mensen kijken altijd naar die Rabo-leningen. Die zijn ongelooflijk populair onder de gemiddelde Nederlandse belegger. En daar krijg je een iets hoger rendement op, 6,9% op dit moment. En op deze Coco's wat minder, 6,1%. Mm-hmm. Maar er zit wel wat meer potentie in. En de spreiding is vergroter, dus je krijgt een iets minder rendement, maar wel een veel betere spreiding. Dus een beetje minder rendement, maar wel veel minder risico. Dus ik vond dat een mooie vergelijking en eigenlijk veel beter dan de Rabo's, die volgens mij ook een tikkeltje te duur zijn. Die heb ik overigens privé ook, zal ik hem maar gelijk netjes en bijzetten.
Ah, ja, oké, meerdere transacties gedaan dus.
Ja. Nou, oh ja, nee, daar doe ik geen transacties in. Die staan daar gewoon en staan daar te staan. Ja.
En Koen, was jouw laatste transactie?
Ja, onze laatste transactie is een wijziging in ons junior en pensioenpotje programma, waarbij we de positie in China iets hebben afgebouwd en dat belang verschoven hebben richting opkomende landen. Waar China nog steeds een onderdeel van is. Mm. Maar we de eenzijdige, iets bredere spreiding ervan gemaakt hebben.
Jij hebt er minder vertrouwen in China?
Nou, we zien dat er ook veel kansen liggen in andere opkomende landen. Zoals bijvoorbeeld India, waar de laatste tijd toch ook heel veel positieve dynamiek is. En de heropening en het positieve effect daarvan in China laat langer op zich wachten. En dus hebben we besloten om daar een bredere spreiding in aan te brengen.
Oké, nou, de Nasdaq ging gisteren op een schop. Tot deze week waren 7 grote techbedrijven, ook wel de Magnificent 7 genoemd, goed voor 55% van de marktwaarde van die index. Dat is nu na een herweging veranderd. Heeft het nog gezorgd voor een chaotische dag, Corné, of was het gewoon een beetje geruisloos?
Nou, het ligt er dan van hoe je het precies beoordeelt. Als je naar de koersgrafieken van de desbetreffende aandelen kijkt op die dag, dan zie je dat ze over het algemeen alle Magnificent 7 lager zijn gesloten. Dus het heeft een negatief effect gehad. En degene die een hoger gewicht hebben gehad, zoals Broadcom, Costco en PepsiCo, die hebben allemaal een positieve stijging laten zien. Maar het grappige is, ze moeten al die indexfondsen, en de grootste is de QQQ, die belegt dus in de Nasdaq. Die moeten op het slot handelen. Dus die moeten al die aandelen verkopen op dat precieze punt. Dus, en je ziet dat er een heleboel.
Omdat het herwogen wordt, moeten zij inderdaad ook aandelen verkopen.
Ja, inderdaad. Dus op het slot is de koers zo.
Ja.
En op het slot moet er dus gehandeld worden. Mm-hmm. Dus je weet als handelaar van ja, maar er is een partij, en die heeft toch wel 200 miljard onder beheer, en die moet die aandelen op die prijs verkopen, wat die prijs ook is. Dus daar kan je van tevoren al een beetje op speculeren. En
het was een kans ook voor sommige mensen dit.
Ja, inderdaad. En die kans heeft goed uitgepakt. Want inderdaad, de aandelen die de mindere weging kregen, hebben het slechter gedaan. En de aandelen die een hogere weging kregen, hebben het goed gedaan. Dus die speculanten hebben daar geld mee verdiend. En ik weet dat spelletje veel gespeeld wordt. Maar in dit geval kwam het ook goed uit. Want omdat het zoveel gespeeld wordt, over spelen die al die speculanten soms wel een beetje hun hand, en hebben ze te grote positie. Hmm. En dan blijkt het effect tegen te vallen. Maar in dit geval werkte het goed.
Maar ja, sommige aandelen zijn dus ook gedaald. Dus er zijn ook beleggers die hebben hier misschien wel op verloren dan.
Nou ja, de winst van die speculanten is het verlies van de indexbeleggers. En dat is zo.
Ja. Koen, waarom is het zo erg dat 7 bedrijven de dienst uitmaken bij de Nasdaq?
Nou, dat is toch wel een hele eenzijdige belegging. En daar zijn ook regels voor. Hè. Er zijn regels dat bepaalde fondsen niet meer dan zoveel procent weging mogen hebben. En ja, als je dan zulke dominante partijen hebt als een Microsoft bijvoorbeeld, ja, dan wil je dat afromen en onder bepaalde niveaus brengen. Het geeft ook geen representatiever beeld meer. Maar goed, dat is een andere zaak. Er zijn ook gewoon handelsregels die stellen van, nou, het mag niet te eenzijdig zijn, je moet breder gespreid. En dat liep eigenlijk over de grenzen heen.
Ja, want die index inderdaad, die werd wel erg afhankelijk van die Magnificent Seven. Ja, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Meta en Alphabet. En dat heb ik ze allemaal gehad, geloof ik.
Ja, inderdaad. Ik vind het heel knap van je. Ik heb er altijd wat moeite bij om zo oud nou te
zeggen. Ik heb ze hier op papier staan, collega. Ja, maar hoe werkt zo'n herberekening?
Nou, heel simpelweg, je gaat kijken van hoeveel aandelen er op dat moment in zit. Ja, en dan ga je datzelfde mandje met de uiteindelijke waarde moet hetzelfde zijn. Op basis van die slotkoersen gaat dat mandje er dus zo uitzien. En dus hebben we van tevoren een indicatie gekregen hoeveel die wegingen daadwerkelijk zou zijn. En dan hangt het nog af van wat de daadwerkelijke prijs op dat moment is. En dan ga je een bepaald aantal verkopen en het andere aantal ga je kopen.
Ja, maar kan Nasdaq dat zomaar doen? Dat ze denken van, nou, deze zeven die wegen nu even gewoon te zwaar. We gaan het allemaal weer herwegen.
Nou, ze hebben in de regel staan dat alle aandelen met een weging van meer dan 4,5% bij elkaar niet meer dan 48% mogen wegen. Dus zeggen, nou ja, dat is dus nu wel het geval. Dus gaan we herwegen, zodat ze onder die 48% uitkomen. En dus dat staat gewoon in de regels en die hebben ze uitgevoerd.
Ja, en nu dan? Hoe ziet de Nasdaq er nu uit dan?
Nou ja, iets minder scheef nog steeds. Heel veel richting dat soort grote techbedrijven. Maar een stuk minder scheef. Ik geloof dat ze nu op iets van 43% die Magnificent Seven uitkwamen. Dus dat betekent nog steeds, als je in de Nasdaq gaat beleggen, dat je nog heel erg gevoelig bent voor wat er met techbedrijven zijn gebeurd. En laat wel wezen, de Nasdaq heeft even uit mijn hoofd gezegd 35% laten zien. Dat komt met name door die techbedrijven. Mm-hmm. Dus het is ook wel heel fijn dat ze zo'n grote weging hebben daarin.
Ja, want anders was die stijging nooit zo groot geweest, bedoel je?
Nee, inderdaad.
Nee, oké. Okay. Maar je zei het al, van gisteren was dat een spannende dag. Sommige mensen hebben er flink op gespeculeerd. Anderen hebben misschien iets ingeleverd. Was het eenmalig? Ik bedoel, juist omdat die omslag nu gemaakt moest worden? Of zie je dat de komende dagen nog weer verder gaan?
Nee, deze beweging is eenmalig. Het is eigenlijk iets technisch, want onderliggend verandert er niks met de bedrijven. De bedrijven maken nog evenveel winst. Alleen de koers gaat nu een beetje naar beneden, omdat er heel veel aanbod is geweest. Ja, vraag en aanbod zal je altijd. Die bepalen uiteindelijk op korte termijn de koers. Op lange termijn is die winstontwikkeling, maar op korte termijn is het vraag en aanbod. En er was nu wat meer aanbod dan vraag.
Ja, nu gaat het wel om gigantische bedrijven natuurlijk. Apple, Amazon, Microsoft, et cetera, Tesla. Koen, misschien over een tijdje moeten weer een herwerking ging plaatsvinden of niet?
Nou ja, dat risico is er natuurlijk wel. Hè? Want het gewicht, het collectieve gewicht van deze zeven bedrijven is weliswaar omlaag gegaan. Maar nog steeds heel erg dominant. Hè, met die 43% die Corné net noemde. Dus dat betekent dat je, als je zo'n index wil kopiëren, je eigenlijk met zeven bedrijven heb je al 40% gedekt. Als die eenzelfde ontwikkeling laten zien en ze zijn heel hard gestegen, maar om te zeggen dat ze echt relatief heel veel duurder geworden zijn, dat is ook niet helemaal het geval. Want ze zijn, we krijgen straks de cijfers van onder andere Microsoft na beurs. Mm-hmm. Hun groei in met name die cloud business is nog steeds gigantisch en het leervermogen dat ze daar uithalen. Er zijn maar een paar bedrijven die in die cloud opereren. Dat is Amazon, dat is Microsoft en dat is Google. Dat zijn toevallig ook drie van de zeven bedrijven waar we het over hebben. En deze onderdelen van de economie, linksaf of rechtsaf, blijven gewoon op een dominante manier groeien. Dus de kans dat deze bedrijven heel sterk zich blijven ontwikkelen is wel aanwezig. Het is ook een business. De marge is misschien niet heel erg groot op het cloudcontract, maar de volumes zijn zo groot. Mm-hmm. En de drempels om in die business te beginnen zijn zo hoog. Het bouwen van die datacentra en het binnenhalen van al die contracten. Er zijn weinig andere partijen die markt kunnen betreden.
Ja. Dus, ze blijven zwaar wegen, ook al heb je een herweging.
Ja, en of het nou gaat over de cloud of dat het gaat dadelijk over het slimme leren, de kunstmatige intelligentie, mm-hmm, ook daar zijn deze bedrijven toch weer in de kern van. Het gaat om de data, het gaat om rekenkracht en dat komt allemaal bij deze jongens terecht. Dus het is wat dat betreft al een Ja, een eenzijdige economie die zich ook in de beursontwikkeling door kan zetten.
Ja, is de Nasdaq uniek eigenlijk om dit te doen? Of heb je dit ook wel eens gezien bij andere beurzen, zo'n herweging?
Nee, bij de AEX gebeurt het ieder jaar en soms zelfs tussentijds. Als er een bepaald aantal aandelen uitvallen of niet, als ze overgenomen worden. Dus bij iedere index die wordt op zijn tijd herwogen. Om wat voor reden dan ook. Hè. In het geval van Ajax, als bedrijven te klein worden, vallen ze eruit. Mm-hmm. En bij de S&P 500 is dat niet anders. Dus,
okay. ASML zit er ook in de Nasdaq, hè?
Ja, heel opvallend. Er zit één Nederlands aandeel in, en dat is ASML. En die heeft
ook er iets van of niet? Van
nee, die hebben geen andere weging gekregen. Dus,
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Corné van Zijl en Koen Bender. Ja, midden zitten ook in het cijferseizoen. Gisteren kwamen onder meer Philips en KPN met cijfers. Philips liet goede kwartaalresultaten zien. Toch daalde het aandeel gisteren. Zouden beleggers nog steeds zijn afgeschrikt door die slaapapneu-affaire?
Denk het niet, omdat daar nou net helemaal geen nieuws over was.
Maar misschien juist omdat er geen nieuws over was?
Nou ja, de afgelopen 2 jaar hebben we ieder kwartaal er nieuws over gehad. En ieder kwartaal was het slecht nieuws. Dus wat dat betreft was het eens een keer een positieve verrassing dat er geen slecht nieuws was.
Nee, oké, maar er was wel meer duidelijkheid beloofd, toch, bij deze cijfers?
Ik denk dat beleggers daarop hadden gehoopt. Maar Philips kan dat niet beloven, want dat is puur afhankelijk van de toezichthouder in de Verenigde Staten. Of daar meer duidelijkheid over komt of niet. En als je die duidelijkheid al hebt gehad, vervolgens hangt er nog steeds een heleboel mogelijke rechtszaken boven je hoofd. Dus dat probleem blijft nog wel even voor. Dus ik kan me niet voorstellen dat de gemiddelde belegger daarop had gerekend. Dan heeft hij dus de gevolgen daarvan nu gemerkt. Nee, wat ik vooral denk is dat de reden achter deze koersdaling was. Kijk, Philips is het derde aandeel van de AEX dit jaar qua mooie performance. En dan staat het in het rijtje tussen ASMI, ASML en BESI. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het eigenlijk al een hele prachtige performance. En er kwamen echt mooie cijfers. Op bijna alle vlakken waren die cijfers mooi. Behalve het orderboek, dat was het enige minpuntje wat er was. En als dat dan, als je dan uiteindelijk levert wat je levert, dan denkt iedereen, oké, bezit van de zaak, einde van het vermaak, laten we maar even winst nemen. Philips staat nog altijd op plus 45% dit jaar, dus ik denk niet dat de beleggers mogen klagen. Maar het is natuurlijk wel cru, dan laat je een keer mooie cijfers zien. Is iedereen tevreden? En dan gaat de koers naar beneden toe.
Ja. Was het nou zo verrassend, Koen, dat die cijfers zo goed waren?
Nou, kijk, we zien bij heel veel bedrijven op dit moment dat de problemen die ze in het verleden hadden met het krijgen van onderdelen en daardoor productie die ze wilden draaien, maar niet konden draaien, dat na het verleden verdwijnt. Hè. Daar hadden we het net in ons gesprek ook al even over. Bij Philips is dat zo, maar dat is ook bij de automobielindustrie zo. Ik denk dat bij Philips specifiek de onzekerheid van slaapapneu, en daarin verschil ik van mening met Corné. Ik denk dat dat wel een zwaard van Damocles blijft. En dat sommige beleggers ook hun knopen geteld hebben. En gezegd hebben, we hebben even geen vervelend nieuws erover gehad. De andere dingen gaan redelijk goed. Misschien is dit wel een mooi moment om een koersstijging van 45% sinds 1 januari te verzilveren. Ja. En we gaan wel even wachten. We krijgen misschien wel weer een andere kans als er toch weer nieuws over die rechtszaken komt. Dus ik denk dat mogelijkerwijs ook meegespeeld kan hebben. Bovendien, de meeste bedrijven hebben tot nu toe niet een verdere opmars laten zien. Ook een ASML staat nu zo rond de 6,20. Heeft ook al 6,60 gestaan een paar weken geleden. Dus het lijkt erop dat het vuur een beetje naar andere delen van de markt begint te verhuizen. En niet meer bij die bedrijven die de eerste 6 maanden het zo goed gedaan hebben. Dat die het stokje nu aan het overgeven zijn naar anderen. En dat zou alleen maar goed zijn.
Nou, laten we even luisteren wat CEO Roy Jacobs van Philips verwacht voor de rest van het jaar.
We verwachten wel dat die verbetering die we zien en hebben gezien in dit kwartaal, dat die zich doorzet in de rest van het jaar. Dus dat we zowel in de gezondheidstechnologie, dus de healthcare sector, als in de consumententak een positieve groei zien in de tweede helft van het jaar. En dat geeft ook inderdaad de onderbouwing voor het verhogen van onze omzetdoelstelling.
Ja, de rest van het jaar is dus ook erg positief. Dus je had beter nog even kunnen houden, toch?
Nou ja, als je puur naar de koersperformance kijkt, dus niet. Maar de cijfers waren goed. Op alle gebieden hebben ze een mooie omzetstijging laten zien. Mooie stijging van bedrijfsresultaten, alle segmenten. En de vooruitzichten zijn verhoogd. Dus dat is allemaal positief. Dus ja, aan de cijfers lag het niet. Maar ja, op een gegeven moment zit alles al in de prijs. En met plus 45% zullen hebben sommige beleggers gedacht hebben, nou, het is even genoeg geweest.
Ja, ook KPN kwam gisteren met goede cijfers. Maar ja, dat deed niet zoveel, hè, op de beurs, Koen.
Nee, maar goed, KPN doet natuurlijk al een lange tijd hebben ze niet van die hele hoge koersuitslagen. Maar wat wel mooi is om te zien, is dat het bedrijf veel meer in de breedte goed draait. Ook internetgroei, telefonie goed. Dus ik denk dat daar een hele mooie executie plaatsvindt. Maar om nou te zeggen van, goh, het is een markt waarin je de onstuimige groei van het verleden, nee, die is voorbij. Dat zag je ook bij de cijfers van Vodafone, die eigenlijk puur in de mobiele telefonie zitten, maar het daar heel erg moeilijk hebben. KPN zou je kunnen zeggen van, die hebben nog het gelukt dat ze ook andere divisies hebben. Onder andere de glasvezel, waar ze succesvol in het uitrollen zijn. Waar ze wel wind mee hebben.
Ja, want
leidt dat tot.
Ja, bij KPN gingen zowel de consumentenmarkt als op de zakelijke markt goed, toch?
Ja, het gaat allemaal wat beter. En ik had gedacht dat het toch nog wel ietsje hoger had gekund. Maar het zijn gewoon zeer concurrerende marktomstandigheden. En dat betekent dat als jij je prijzen gaat verhogen, dat mensen vrij makkelijk kunnen overstappen. En dat doen ze dus ook. Dus die concurrentie blijft aanwezig. Desalniettemin kostenbesparingen, voorzichtige prijsverhogingen. Dat is the way to go forward. En uiteindelijk op langere termijn profiteren van dat glasvezelnet wat er ligt. En dan zijn de kosten dan afval gemaakt. En dan kun je de inkomsten er. Dan heb je dus niet meer de kosten, maar wel de inkomsten ervan.
Ja, nou, we zitten midden in het cijferseizoen. Er komt nog een heleboel. Waar kijk je naar uit, Corné?
Nou, vooral de big tech-namen, die zullen het meest interessant zijn. En bij ons nog vanmiddag na beurs komt de ASMI. Bees zullen interessant zijn. Dus zie je bij alle chippers dat het op korte termijn best wel moeilijk is. TSMC is ook een mooi voorbeeld daarvan. Op lange termijn is de AI-belofte. Maar op korte termijn gaat het gewoon wat minder met de economie. En dat zie je dan dus ook bij die chippers terug.
Ja, maar waarom? Ik bedoel, voor de lange termijn is het natuurlijk positief, hè, voor dat soort bedrijven. Waarom kijken beleggers dan daar niet naar dan?
Nou, dat kijken ze ook. Want als je naar de performance gaat kijken, die zijn echt gigantisch geweest. Basie plus 90%.
Nee, op dit moment bedoel ik, hè? Ja. Nou, dus gaat nu iets minder, toch? Ja.
Nou, 90% vind ik.
Nee, het is best heel veel. Nee, maar ik bedoel, ja.
Dus op korte termijn, kijk, dit is heel mooi dat je op lange termijn heel veel beloften hebt. En je weet dat op basis van AI de vraag naar chips enorm zal zijn. Alleen, ja, in de tussentijd moet je ook nog wel een beetje winst maken. En als het dal maar diep genoeg is, kan dat toch een teleurstelling zijn.
Ja, want TSMC krimpt.
TSMC die daalde ook op de slechte korte termijn cijfers. Maar, en ook daar geldt het voor. Die zullen ook heel sterk profiteren van AI. Maar ook dat was al in de koersjes verwerkt.
Ja, Koen, waar kijk jij naar uit?
Nou, vooral ook naar welke bedrijven buiten die zeven kunnen verder gaan profiteren van de ontwikkeling die bij die zeven zo heel erg sterk is. Met andere woorden, de artificial intelligence, dat is één kant van het verhaal. Verder ben ik ook wel heel erg geïnteresseerd in hoe de kleinere banken in de Verenigde Staten doen. Daar zat toch het probleem in het eerste kwartaal. Hoeveel hebben zij aan hun deposits verloren? En zijn ze in staat om dat nu langzaam maar zeker weer daarvan te herstellen en een voorzichtige groei te laten zien, waarmee ze misschien ook weer makkelijker geld kunnen aantrekken en dat kunnen gaan uitlenen in de rest van de economie.
Nou, laten we eens even gaan naar De Giro. Internetbroker heeft klanten voorgelogen over de manier waarop beleggingsorders worden uitgevoerd. Het bedrijf claimde dat beleggingen direct via Euronext werden gedaan, terwijl het in werkelijkheid vaak indirect ging. Is dat een ernstige zaak, Corné?
Ja, ik vind van wel. Liegen tegen je klanten vind ik heel ernstig. De financiële schade zal vrij beperkt zijn, zeker voor een individuele klant. Want of je nou Philips koopt op 19,62 of 19,62,5 cent, dat maakt voor de individuele klant niet zoveel uit. Maar ze zitten wel dus iedere keer wat te schrapen. Al die klanten gingen dus, ondanks het feit dat ze het beloofd of gezegd hadden dat ze naar Euronext zouden gaan, dus naar andere platform.
Er werd een klein beetje winst gemaakt, zeg maar. Ja. Terwijl je eigenlijk direct een aandeel zou moeten kopen bij Euronext, ging het via een bank.
Ja, inderdaad, via Morgan Stanley in dit geval. En heel simpelweg, ze zeiden dat dat niet zo was, en het was wel zo. Dan ben je gewoon je klanten aan het voorliegen. En de financiële schade zal beperkt zijn. deze klant die deze zaak heeft aangekaart bij het Kifid, heeft voor iets van 7000 euro aan schade geleden. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik vind het opmerkelijk en ik vind het bewonderenswaardig dat hij dus al dat zoekwerk heeft gedaan, waar hij 3 jaar mee bezig geweest.
Ja, hij wilde geen schikking. Hè? De Giro heeft geprobeerd te schikken, maar dat wilde hij niet, want hij wilde echt tot het einde wilde hij dit doen.
Inderdaad, ik zal zijn naam ook nog even noemen, Matthijs van den Broek. Want ik vind dat deze man best wel een pluim verdient. Je kan natuurlijk heel makkelijk dat geld, de schade krijgen en denken, hoef ik al die moeite niet te doen. Maar deze man is echt tot het gaatje gegaan. Dat zal hem heel veel tijd, moeite en ook waarschijnlijk geld hebben gekost. Dus ik vind dat wat dat betreft dat deze man een pluim verdient. Maar eigenlijk zou de toezichthouder dat moeten doen. En ik kan me voorstellen dat de AFM hier ook met meer dan gemiddelde interesse naar zou kijken en ook waarschijnlijk actie gaat ondernemen.
Maar waarom heeft de toezichthouder het niet gedaan? Waarom moest de klant het doen?
Nou, dat is een goede vraag. Want in feite zou de toezichthouder dat moeten doen. Daar is de toezichthouder voor. En deze man, goed ingevoerde particulier zal ik hem maar eventjes noemen, die is dus wel achter al die informatie gekomen. En dat is best wel moeilijk. Ik moet zeggen, als ik bij onze trading desk kijk en ik kijk hoe de orderboeken eruit zien tussen alle alternatieve platforms en Euronext. Euronext is, nou ja, in het geval van Philips, wat we net noemen, bijvoorbeeld 49% vandaag. Mm-hmm. Dat betekent dus dat er 51% van alle handel op een andere platform gaat. En wat die klant, die moet de best execution krijgen. Dus de best mogelijke prijs op dat moment.
Dat hebben ze beloofd aan de klant.
Ja, inderdaad. Ja. En als je naar 1 platform is dat waarschijnlijk dus niet zo.
Ja, dus inderdaad, Koen, de Giro werd hier financieel beter van?
Ze zullen ongetwijfeld een financiële prikkel gehad hebben om dit te doen. En ja, dat is dan dat ze er inderdaad beter van worden. Wat Corné terecht zegt, hè, de gemiddelde particulier, daarbij is het volume, gaat het om halve centen. Dan is de schade, dan vind ik 7000 euro. Dan moet je al best veel gehandeld hebben over een hele lange periode, wil je dat bij elkaar brengen.
Nou ja, als je halve centen bij alle klanten doet, dan gaat het snel, toch?
Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, dan heb je dus wel over heel veel geld. En tegelijkertijd, inderdaad, het enige fundament wat er binnen de financiële sector zou moeten zijn, is het vertrouwen dat je prudent omgaat met alles wat je beloofd hebt. En dat gebeurt dus weer niet. En dat is toch wel heel erg kwalijk. Dus wat mij betreft inderdaad een pluim voor de Sherlock Holmes die dit naar boven heeft gehaald. Maar tegelijkertijd ook een behoorlijke, echt een flinke boete. Ook al gaat het maar om halve centen. Dit is niet goed voor de financiële sector. En daar mag een hele forse boete tegenover staan.
Ja, die klant dus inderdaad, die krijgt 31.500 euro van de Giro overgemaakt. Maar gaat deze uitspraak nog verdere gevolgen hebben voor de Giro?
Nou ja, als deze klant al voor iets van, uit mijn hoofd gezegd, 7000 euro benadeeld is, en de rest was voor de moeite die hij altijd heeft gedaan, en terecht denk ik ook, als je daar 3 jaar lang aan hebt gewerkt, dat betekent dus dat meerdere klanten benadeeld zijn en die zullen gecompenseerd moeten worden.
Maar die moeten dat ook allemaal gaan uitzoeken eerst?
Ik ga ervan uit voor niet, want deze klant is niet een gewone Piet particulier. Dus ik ga ervan uit dat AFM gewoon zegt, je gaat zoveel compenseren aan de gemiddelde klant, punt. Ja. Afhankelijk van het volume die ze hebben gedraaid.
Maar het is niet de eerste keer, hè? Veel problemen voor de Giro. 3 jaar geleden overwoog de AFM zelfs om de vergunning van de broker in te trekken. Nu dan dit akkefietje. Wat betekent dat voor de Giro?
Nou, de Giro is nu onderdeel van Flatex de Giro. Dus dat betekent dat het bedrijf zich grote zorgen moet maken om de problemen ook uit het verleden op te gaan lossen.
Ja, maar jullie beleggen natuurlijk zelf niet via de Giro, denk ik, hè?
Nee.
Nee, kom jij ook niet, denk ik, hè?
In een verre verleden hebben we daar gezeten. En toevallig kreeg ik laatst ook weer wat foute mails van ze, waarbij ze dachten dat relaties zich aangemeld hadden voor een rekening bij ons. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat ze hun zaakjes ook daar op orde hebben.
Oké, nou, dank jullie wel. Corné van Zijl, analist en strateeg bij Cardano, en Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen gaat het over de groeiende omvang van private equity in Nederland.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En zometeen dus gaat het over de groeiende omvang van private equity in Nederland in BNR Zaken doen.